Broeders en zusters, we heten jullie welkom op het CES Haardvuuravond voor jongvolwassenen. Deze haardvuuravond vindt plaats in het Ringgebouw van de Ring San Diego in Californië en wordt in vele talen vertolkt voor jongvolwassenen over de hele wereld. Ik ben Brent Settler, assistent zendingsleider van de jongvolwassenengemeente in Santee. We heten ouder Ballard van het Quorum de Twaalf Apostelen welkom. Later op deze avond zal ouderling Ballard als spreker worden geïntroduceerd. We verwelkomen op het podium onze plaatselijke ringpresident, zingpresident en ons bestuurder van het seminaries en instituten met hun echtgenoten. Wij herinneren jullie eraan dat ouderling Christensen van het Quorum der Twaalf Apostelen op 14 september 2014 op de CES Haardvuuravond spreekt. We beginnen de avond door met het koor en de aanwezigen Waar is het toevluchtsoord te zingen, nummer 88 in het zangboek. We waarderen de hulp van president Marty Morgan, die zal dirigeren, en van Justin Henderson, die ons zal begeleiden. Na de lofzang spreekt Evan Moore het openingsgebed uit.
Dear Heavenly Father, we're thankful this Sabbath.
Lieve Hemelse Vader, we danken u dat we op deze Sabbatdag in dit ringgebouw in de hele wereld vergaderd zijn. We zijn dankbaar voor onze vrienden en familieleden en voor de vele zegeningen die u ons geeft. We vragen u om ons hart en onze geest open te stellen, zodat de woorden van ouderling Ballard tot ons mogen doordringen en dat de geest ons hart mag raken. We vragen nu om de kracht die we nodig hebben om naar zijn boodschap te handelen. En we vragen nu om de zendelingen in de hele wereld te zegenen. We vragen nu ook om een bijzondere zegen voor alle gezinnen, dat ze gesterkt en verenigd mogen zijn. En dat we in onze jeugd de dingen mogen leren die hen zullen helpen. Dat is ons gebed in de naam van Jezus Christus. Amen.
This evening we are joined by the
Hoor vanavond van het regionale jongvolwassenenkoor uit San Diego dat If the Savior Stood Beside Me zingt. Het koor staat onder leiding van president Marty Morgan en wordt begeleid door Dallin Albanetti. Na het koor kunnen we naar het ouderling Ballard luisteren. Na de toespraak van ouderling Ballard zingt het koor The Church of Jesus Christ. Het slotgebed wordt vervolgens uitgesproken door Elizabeth Lynch. Het is mij een voorrecht om u de spreker van vanavond aan te kondigen. Ouderling Russell Ballard is lid van de quorum de 12 apostelen van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen de Laatste Dagen. Hij is sinds 6 oktober 1985 apostel en bereist de hele wereld om kerkleden instructies te geven en leiding te geven aan de dagelijkse aangelegenheden van de wereldwijd de kerk. Hij is op 8 oktober 1928 geboren in Salt Lake City. In het gezin van Ballard en Geraldine Smith. Hij heeft aan de Universiteit of Utah gestudeerd. Als jongeman heeft hij een zending vervuld in Engeland, waar hij raadgever en zendingspresident was. Ook is hij 2 keer bisschop geweest. In 1974 is hij als president van het zendingsgebied Toronto geroepen, waar hij werkzaam was toen hij in april 1976 als lid van het eerste quorum der 70 werd geroepen. Als lid van de 70 hield hij toezicht op de leidinggevenden in enkele geografische regio's en gaf hij instructies. Van 1980 tot oktober 1985 was hij lid van het presidium der 70, in welke functie hij toezicht hield op de quorums der 70 van de kerk. Het grootste deel van zijn bediening heeft hij zich op zijn zendingswerk geconcentreerd. Voorafgaand aan zijn roeping als fulltime algemeen autoriteit was ouderling Ballard werkzaam als zakenman in de autobranche, de onroerendbranche en de investeringsbranche. Hij is lid geweest van veel kerken en burgercomité's en besturen. Het koor zingt nu If the Savior Stood Beside Me.
If the Savior stood beside me. Well, thank you, choir.
Hartelijk bedankt, koor. Het is fijn om vanavond bij jullie te zijn. Mijn geliefde jonge broeders en zusters. Ik ben blij dat ik jullie vanavond hier in San Francisco en Californië tijdens deze CES Hart voor Avond mag toespraken. Het is een fijne plek. We heten vanavond alle jongvolwassenen welkom, inclusief, zei ik, San Francisco. Nou, misschien zouden we in San Francisco moeten zijn. Daar zou het sowieso cooler zijn. Goed, laten we overnieuw beginnen en in San Diego zijn. Nee. We heten vanavond alle jongvolwassenen welkom, inclusief jullie die in het laatste jaar van de middelbare school zitten. We zijn blij dat jullie er ook zijn. We heten ook alle teruggekeerde zendelingen welkom. De kerk en de Heer zijn jullie dankbaar voor al je geweldig werk. Ten laatste heten we alle toekomstige zendelingen welkom. De Heer heeft rechtschapen jonge vrouwen en jonge mannen nodig die hem helpen om Israël te vergaderen en de wereld op zijn wederkomst voor te bereiden. Ik wil jullie verzekeren dat de Heer je lief heeft en je vertrouwt. Het eerste presidium en het quorum de 12 apostelen geloven in je en bidden vaak voor je. Jullie zijn de toekomst van de kerk en de Heer heeft veel geweldige zegeningen voor de rest van je leven. Laat ik dit nog eens heel duidelijk zeggen. Over 20 tot 30 jaar leiden jullie de kerk. Sommigen onder jullie zijn dan bisschop, ringpresident, zendingspresident, presidenten van het jeugdwerk, de jonge vrouwen of de ZTV. Of tempelpresident en mater. Ja, onder mijn luisteraars bevinden zich hoogstwaarschijnlijk leden die leiders van hun gemeenschap of land zullen worden. Leden van de algemene vrouwenpresidiums. Of zelfs gebiedszeventigers. Of misschien wel een lid van het quorum der 12 apostelen. Je weet nu nog niet wat voor opmerkelijke toekomst er voor je is weggelegd. Ik heb gehoord dat sommige mensen denken dat de kerkleiders in een eigen wereldje leven. Wat ze vergeten is dat wij mannen en vrouwen met levenservaring zijn. En dat we in veel verschillende plaatsen en met mensen van verschillende achtergronden hebben gewerkt. Voor onze huidige kerkroeping reizen we letterlijk over de hele wereld, waar we spreken met de politieke, godsdienstige, zakelijke en humanitaire leiders van de wereld. Hoewel we naar het Witte Huis in Washington zijn geweest en we wereldleiders hebben ontmoet, hebben we ook de nederigste woninkjes op aarde bezocht en hebben we de armen gesproken en geholpen. Als je goed nadenkt over ons leven en onze bediening, dan ben je waarschijnlijk wel met me eens dat we de wereld zien en meemaken op manieren zoals weinigen dat doen. Dan besef je dat we minder in een eigen wereldje leven dan de meeste mensen. Anderen zeggen dat we te oud zijn. Nou, dat geldt voor de 9 quorumleden die ouder zijn dan 80. Ik ben 85. Maar de individuele en gezamenlijke wijsheid van de algemene autoriteiten heeft ook een aspect dat gerust zou moeten stellen. We hebben alles meegemaakt, inclusief de uitwerking van verschillende openbare wetten en regelingen, teleurstellingen, drama's en sterfgevallen in onze families. Wij leven niet in een andere wereld dan jullie. En ik wil ook opmerken dat geen enkel lid van de 12 een watje is. We hebben allemaal een sterke persoonlijkheid. Dus je kunt ervan op aan dat we onze eensgezinde beslissingen na veel overleg, gebed en bedachtzame discussie nemen. Mijn kleinkinderen vinden zelfs dat ik best cool ben, om het maar met hun woorden te zeggen. Ik heb zelfs wel eens jongvolwassenen horen zeggen dat ik hip ben. Ik hoop dat het goed is om hip te zijn. We zijn jong van hart. De Heer zegent ons om zijn werk op opmerkelijke manieren voor te stuwen. Vanavond wil ik het over drie belangrijke onderwerpen hebben. Ten eerste zal ik het hebben over het gebruik van techniek. Ten tweede wil ik de bestrijding van pornografie bespreken. En ten derde wil ik het hebben over de leer van het huwelijk. Drie belangrijke kwesties waar we tegenwoordig mee geconfronteerd worden. Ten eerste het gebruik van techniek. In 2007 en 2008 sprak ik tot de eindexamenkandidaten aan de BYU Hawaii en BYU Idaho. Ik zei toen, we kunnen niet aan de zijlijn staan, terwijl anderen, inclusief kritikasters, menen te weten wat de kerk leert. En ik spoorde toen de eindexamenkandidaten aan om de geavanceerde techniek te gebruiken om zich te mengen in de wereldwijde discussie over de kerk. Ik meende dat ik best bij de tijd was toen ik voorstelde om hun mening te geven in blogs. Maar sindsdien heeft men me Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube, Google Plus en Instagram laten zien. En toen vertelde mijn secretaresse, net toen ik vertrok, zelfs nog iets over Snapchat. Tjonger, het lijkt wel of de wereld van de techniek nog geen minuut kan stilstaan. Mijn mobiele telefoon is verbazend. Smartphones zijn echt slim. Ze bieden ons zoveel geweldige mogelijkheden, zoals informatie opvragen, routeaanwijzingen krijgen, foto's en boodschappen delen en zelfs af en toe eens een keer echt met iemand praten. De wereld waarin we nu leven is voortdurend aan het veranderen. In sommige opzichten is dat goed en op sommige opzichten misschien niet zo goed. Van de tijd van Adam en Eva tot aan de tijd van Joseph en Emma Smith veranderde de wereld van generatie op generatie slechts langzaam. In het verleden had men veel natuurlijk licht en prettige duisternis zonder de vele straatlantaarns, koplampen en lichtvervuiling die we nu in alle steden ter wereld hebben. Tegenwoordig is het in de steden vrijwel onmogelijk om de avondlucht te zien, zoals Abraham, Mozes, Rut, Elisabeth, Jezus en de eerste leden van de kerk die zagen. Ze hadden ook natuurlijke stilte, die overdag en vooral 's nachts door slechts heel weinig geluiden van de mens onderbroken werd. Het moderne lawaai van auto's, vliegtuigen en iets dat sommigen onder jullie misschien muziek noemen, heeft de natuurlijke wereld volledig verdrongen. Je moet het standpunt van mijn generatie begrijpen. Wat jullie als muziek beschouwen en wat ik als muziek beschouw, daar is een groot verschil tussen. Je kunt niet meer naar een restaurant gaan zonder dat de achtergrondmuziek wordt afgespeeld. Zelfs in afgelegen wouden wordt de stilte vaak doorbroken door het geluid van een straalvliegtuig hoog in de lucht. En de mensen in vroege tijden konden alleen zijn op manieren die wij ons in onze overvolle, drukke wereld niet kunnen voorstellen. Tegenwoordig kunnen we ons zelfs, als we alleen zijn, toch nog amuseren en bezighouden met allerlei zakapparaten, laptops en televisies. Als apostel vraag ik jullie nu, heb je wel eens stilte momenten voor jezelf? Ik heb me afgevraagd of zij die in het verleden leefden meer kansen kregen dan wij om de geest te zien, te voelen en te ervaren. Het lijkt wel of het met het lichter, lawaaiiger en drukker worden van onze wereld steeds moeilijker wordt om de geest te voelen. Als je nooit stilte momenten hebt, wil je er dan meteen vanavond een begin aan maken? Het is belangrijk om stil te zijn en te luisteren en de geest te volgen. We hebben gewoon te veel afleiding om onze aandacht vast te houden. Het is in de wereldgeschiedenis nog nooit zo erg geweest. Iedereen heeft tijd nodig om te mediteren en te peinzen. Zelfs de heiland van de wereld vond daar tijd voor tijdens zijn sterfelijke bediening. En toen hij de scharen weggezonden had, ging hij de berg op om in de eenzaamheid te bidden. Bij het vallen van de avond was hij daar alleen. We hebben allemaal tijd nodig om onszelf vragen te stellen of om regelmatig een moment van introspectie te hebben. We hebben het vaak zo druk en de wereld is zo luidruchtig dat het moeilijk is om deze opdracht uit te voeren. Wees stil en weet dat ik God ben. Zakapparaten zoals smartphones zijn een zegen, maar ze kunnen ons ook afleiden van het luisteren naar de stille, zachte stem. Die apparaten moeten ons dienen en niet overheersen. Als je bijvoorbeeld later op de avond inspirerende uitspraken deze hartvooravond op sociale media deelt, dient je smartphone je. Maar als je doelloos op het internet surft, overheerst je smartphone je. Vergeet niet dat Elia merkte dat de stem van de Heer niet in de wind was, niet in de aardbeving, niet in het vuur, maar een zachte stem te horen in het zuizen van een zachte stilte. Nog een vraag. Zeg eens eerlijk. Hoeveel tijd breng je dagelijks door met het gebruik van je telefoon of tablet, huiswerk of kerkwerk niet meegerekend? Als je ze daarvoor gebruikt, is dat gepast en dan is het een zegen. Maar als onze smartphone onze relatie met vrienden en familieleden in de weg begint te staan, en belangrijker nog, met God, moeten we iets veranderen. Voor sommigen onder jullie is dat een kleine verandering. Voor anderen is dat misschien een grote verandering. Het baart me ook zorgen dat overmatige sms'en, Facebooken, Twitteren en Instagrammen de plaats inneemt van praten. Rechtstreeks met elkaar praten. En in gebed met onze Hemelse Vader praten en nadenken over de dingen die in het leven het belangrijkst zijn. Al te vaak zijn jonge mensen wel in dezelfde ruimte als familie of vrienden, maar zijn ze aan het communiceren met hen die er niet bij zijn, waardoor ze de kans voorbij laten gaan om te praten met hen die dichtbij zijn. Als dat gebeurt, moet je misschien wel de kamer verlaten en ze een sms sturen om hun aandacht te krijgen. Waar ik in het leven het meest van heb geleerd, is luisteren naar mensen met ervaring. Naar mensen die langer hadden geleefd dan ik en die veel belangrijke dingen hadden geleerd die ik moest weten. Neem alsjeblieft de tijd om te praten met je ouders, tantes, ooms, opa's en oma's, zolang ze er nog zijn. Het baart me ook zorgen dat sommigen onder jullie e-mailen, Facebooken, Twitteren, Instagrammen of sms'en tijdens de belangrijkste bijeenkomst in de herstelde kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen. Onze heilige avondmaalsdienst. In die belangrijke bijeenkomst behoren we ons door te bidden, lofzangen te zingen en te nemen van de zinnenbeelden van zijn lichaam en bloed te richten op de Heer, in plaats van onze multimedia-apparaten te gebruiken. Je kunt tijdens het avondmaal geen contact krijgen met de geest als je een boodschap op je smartphone of tablet aan het bekijken of versturen bent. Voor dat contact heb je het licht van Christus nodig, dat met een brandende liefde en toewijding in je hart neerdaalt. Ik weet dat velen van jullie de schriften en andere informatiebronnen van de kerk op je telefoon of tablet hebben. Ik heb zelfs gehoord dat sommige ouders en kerkleiders zich zorgen maken over die allernieuwste ontwikkeling, maar ik niet. De kerk heeft altijd gebruik gemaakt van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de techniek om het werk van de Heer voor te sturen. We begonnen in de jaren 1830 zendelingen uit te sturen met zeilschepen. Maar maakte in de jaren 1860 gebruik van de vooruitgang door ze met stoomschepen te laten reizen. En toen accepteerden we vanaf de jaren 60 en de vorige eeuw dat luchtvaartmaatschappijen de beste manier waren om zendelingen naar hun zendingsgebieden over de hele wereld te sturen. De geschiedenis herhaalt zich op interessante manieren. In het verleden bewaarde Israël de woorden van de profeten op papyrusrollen. Op een gegeven moment gingen de eerste christenen gebruik maken van de codex, een van de eerste versies van het hedendaagse boek. En nu, 2000 jaar later, lezen jullie, jonge mensen, je schriften op smartphones of tablets, net als Jezus ze las toen hij in Nazareth een rol met de woorden van Jesaja te lezen kreeg. Dus jullie kunnen hetzelfde als hij. Maar alsjeblieft niet tijdens het avondmaal. Niet terwijl het avondmaal wordt rondgediend. In die paar minuten kun je je toch vast wel concentreren op de verzoening van de Heer. En kun je naar de geest van de Heer streven die je de komende week tot zegen zal zijn. En overweeg eens om je smartphone of tablet tijdens alle kerkbijeenkomsten in vliegtuigmodus te zetten. Je hebt dan nog steeds de schriften bij de hand, toespraken van de algemene conferentie, het zangboek en lesboeken, maar je wordt niet afgeleid door binnenkomende sms'jes of pushberichten. We moeten niet alleen tijd vinden om te peinzen en te mediteren, maar we moeten ook een plek vinden, zoals in de leren verbonden staat, die een bescherming zal zijn voor de storm. We hebben een speciaal toevluchtsoord nodig waar we onszelf kunnen onttrekken aan de afleiding die onze elektronische apparaten bieden, door de stekker eruit te trekken, zodat we contact kunnen krijgen met de geest Gods. Een van de beste plekken om contact te leggen met de geest is in de tempel, het huis des Heren. Natuurlijk kunnen we dat ook zeggen van onze andere gebouwen van de kerk, inclusief de klaslokalen van seminarie en instituut en andere ruimten in die gebouwen. We kunnen onze toevlucht zoeken in ons huis of ons appartement als we besluiten om alles gewoon uit te zetten, stil te zijn en te weten van de dingen Gods. Om ons te helpen met het ontdekken van de wereld waar Adam en Eva, Abraham en Sarah en Jozef en Maria God vonden. En om ons te helpen met het vinden van een plek waar we tegenwoordig de stem van de Heer kunnen horen en voelen, nodig ik jullie uit om vaak naar de tempel te gaan. Ga zo vaak als je kunt. En zet je smartphone uit voordat je het tempelterrein betreedt. In alle verordeningen in het huis van de Heer zul je de prachtige taal, woorden en beloften horen die de Heer zijn kinderen heeft gegeven. Het is de enige plek waar je die prachtige, inspirerende woorden kunt horen. Als je nu niet in aanmerking komt voor een tempelaanbeveling, ga dan naar het tempelterrein. Ik wil een erg belangrijke opmerking maken voor het geval je die nog niet eerder hebt gehoord. Niets verhindert jou of iemand anders om het tempelterrein te bezoeken. De Heer wil dat je je voorbereidt om in aanmerking te komen voor een tempelaanbeveling. En dan zo gauw je kunt naar de tempel te gaan. Als je over het tempelterrein wandelt, zul je een verlangen in je hart krijgen om een aanbeveling aan te vragen en geregeld naar de tempel te gaan. Maar aan de andere kant wil Satan niet dat je naar de tempel gaat of dat je zelfs maar in de schaduw van de tempel staat. Hij wil dat je niet eens dicht bij de tempel komt, omdat de tempel het huis des Heren is. Ik verzeker ieder van jullie dat als je naar de tempel gaat of het tempelterrein bezoekt, je op heilige, gewijde grond loopt, net als de eerste patriarchen en matriarchen zo lang geleden. Zij concentreerden zich op hun eeuwige reis en op de belangrijke dingen in het leven. Net als zij kun jij je concentreren op het voelen van de kracht en de aanwezigheid van de hemel. Als je wilt, kun je in de tempel of op het tempelterrein de stille, zachte stem van de geest horen op manier die niet mogelijk zijn in een winkelcentrum, restaurant en andere openbare gelegenheden. In feite zul je merken dat de tempel een geweldige plek is om antwoord te krijgen op je gebeden. Onlangs heeft president Thomas S. Monson de tempel te Gilbert in Arizona ingewijd. Tijdens het inwijdingsgebed vroeg hij de Heer: mogen uw Heilige Geest hier wonen en mogen diens invloed gevoeld worden door allen die binnen deze muren komen. Hij bad ook: mogen dit huis, uw huis, een heiligdom voor sereniteit zijn, een toevluchtsoord voor de stormen van het leven en het lawaai van de wereld. Mogen het een huis van stille overpeinzing over de eeuwige aard van het leven en uw enige eeuwige plan voor ons zijn. Alle tempels die gewijd zijn aan de Heer zijn een heiligdom van sereniteit, een toevluchtsoord voor de stormen van het leven en het lawaai van de wereld en een huis van stille overpeinzing. De wereld waarin we nu leven is in zijn wetten en gebruiken met grote snelheid afstand aan het nemen van de leringen van Christus. Als gevolg daarvan is Satan aan het overwerken om Gods zoons en dochters in de war te brengen en de uitverkorenen af te leiden van het vervullen van hun plicht en het ontvangen van een volheid van de zegeningen van de Heer. Satan wil dat je ophoudt om de goede gewoonten te volgen die je thuis, in het seminarie, het instituut en op zending hebt geleerd. Zoals dagelijkse schriftstudie, dagelijks bidden, wekelijks waardig van het avondmaal nemen en oprecht hartelijk dienstbetoon verlenen. Hij wil ook dat je in de cruciale strijd van het huidige leven aan de zijlijn staat. Bedenk, mijn geliefde jonge mensen, dat we in oorlog zijn. Maar geen oorlog met geweren en kogels. Toch is het echt een oorlog. En er zijn veel slachtoffers onder de mensen. Deze oorlog is in feite een voortzetting van de vorige die in het voorsterfelijk bestaan begon. Paulus heeft ons uitgenodigd: bekleed u met de hele wapenrusting van God. Hij heeft gezegd: want wij hebben strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Als apostel van de Heer nodig ik jullie allen die in de wijde wereld waarin wij leven mijn stem horen uit om je te bekleden met de hele wapenrusting van God en je in de strijd te werpen. Net zoals de zoons van Helaman dat zoveel jaren geleden deden. Wacht niet tot je bent getrouwd of aan de loopbaan van je leven bent begonnen of ouder bent geworden. De kerk heeft onze jongeren nu nodig. De Heer heeft je nu nodig. Je zult je herinneren dat 2000 jeugdige krijgers een verbond aangingen om voor de vrijheid der Nefieten te vechten. De kerk heeft jeugdige krijgers nodig die een verbond zijn aangegaan om te allen tijden en in alle dingen en op alle plaatsen als getuigen van God op te treden. In het Boek van Mormon worden die jeugdige krijgers als volgt beschreven. Het waren alle jongelingen en ze waren buitengewoon heldhaftig wat hun moed en ook hun kracht en inzet betrof. Toch zie, dat was niet alles. Zij waren mannen te allen tijden getrouw in alle dingen die hun werden toevertrouwd. Ja, het waren mannen van waarheid en ernst, want hun was geleerd de geboden Gods te onderhouden en een oprechtheid voor zijn aangezicht te wandelen. Jullie jonge vrouwen en jonge mannen zijn de hedendaagse dochters en zoons van Helaman. Mogen dit net als van hen ook van jullie gezegd worden, op dat tijdstip werden zij daarnaast een grote steun. Het tweede onderwerp waar ik het met jullie over wil hebben, is dat je je bij ons moet voegen in de strijd tegen de pornografie. Het is een verschrikkelijke plaag die zich over de wereld verbreidt. Ik vraag je vanavond om naar me te luisteren als ik een voorbeeld geef van de wijsheid van de Heer. Meer dan 180 jaar geleden openbaarde de Heer zijn gezondheidswet en waarschuwde voor het gebruik van tabak. Miljoenen mensen luisterden naar de Heer, maar veel meer mensen luisterden niet. Destijds, of zelfs toen ik jullie leeftijd had, wist niemand wat de langetermijn gevolgen van roken waren. En nu, na tientallen jaren wetenschappelijk onderzoek, weten we welke uitwerking roken heeft op longkanker en andere dodelijke aandoeningen. Het woord van wijsheid was een bescherming en een zegen. En zo heeft de Heer ons in deze tijd ook gewaarschuwd voor de gevolgen van pornografie. Miljoenen mensen luisteren trouw naar de raad van de Heer, maar talloze anderen niet. Beste vrienden, we hoeven geen 180 of zelfs 10 jaar te wachten om te ontdekken wat de vernietigende gevolgen van porno zijn. Want wetenschappelijk onderzoek in deze tijd heeft al uitgewezen dat porno jongvolwassenen op diverse manieren ernstig beschadigt en hun kansen vergiftigt om ooit een liefdevolle en blijvende huwelijksrelatie te hebben. Onderzoek heeft ook uitgewezen dat frequent gebruik van pornografie tot obsessief gedrag kan leiden en de aansluitingen in de hersenen zo kan veranderen dat het iemand in een verslaving vangt. Bovendien is uit onderzoek gebleken dat pornografie onrealistische verwachtingen geeft en dat het verkeerde informatie geeft over de intimiteit tussen mensen, intimiteit die gezond is. Maar het meest verraderlijke gevolg is dat het je leert op mensen als voorwerpen te beschouwen, die je zowel emotioneel als lichamelijk kunt geringschatten en respectloos kunt gebruiken. Een ander aspect van porno is dat het doorgaans een heimelijke bezigheid is. Gebruikers houden vaak verborgen dat ze zich ermee bezighouden, of op zijn minst bagatelliseren ze het voor iedereen, inclusief hun huwelijkspartner of geliefde. Onderzoek heeft uitgewezen dat als mensen op deze manier iets verbergen, als ze iets doen waar ze niet trots op zijn en dit verborgen houden voor hun familieleden en vrienden, dit niet alleen hun relaties schaadt, maar ze zich bovendien eenzaam voelen, waardoor ze geneigd zijn gedeprimeerd en neerslachtig te raken en hun gevoel van eigenwaarde vermindert. Geheimhouding schaadt vertrouwen. We moeten pornografie mijden omdat het dodelijk is. Het doodt oprechte, liefdevolle menselijke relaties. Het vernietigt huwelijks- en gezinsbanden. Het doodt de geest van degene die er gebruik van maakt, net zo zeker als het dodelijkste gif lichaam en geest doodt. Mijn jonge broeders en zusters, laat je niet misleiden. Denk niet dat je, als je eenmaal op zending gaat of als je trouwt, een eind kunt maken aan dit verslavende gedrag. Als je er al mee bezighoudt, als je al gevangen bent in dit gebruik, roep dan meteen geestelijke hulp in. Met de hulp van de Heiland kun je een pornografieverslaving overwinnen. Wacht daar niet mee. Ik smeek je om er vanaf te blijven. Op lds.org vind je veel informatiebronnen die je zullen helpen om het duister van pornografische afbeeldingen te overwinnen. Wij leven in een moeilijke tijd, maar niet moeilijker dan de tijd van Heleman en zijn jeugdige krijgers, die pal stonden voor de verdediging van hun familie en de kerk. Het is jullie tijd om je te voegen in de gelederen van andere rechtschapen en toegewijde jonge mannen en jonge vrouwen in de strijd tegen de pornografie. Dit is iets dat wij moeten overwinnen. En jullie moeten het in je eigen leven overwinnen. Nu wil ik het nog even over het derde onderwerp hebben. En ik wil je zo voorzichtig mogelijk duidelijk maken wat het standpunt van de kerk in zaken het huwelijk is. Zoals onze hemelse Vader ons dat in de schriften heeft gegeven en in het gezinnenproclamatie aan de wereld. In dat geïnspireerde document staat: het gezin is door God ingesteld. Het huwelijk van man en vrouw is van essentieel belang in zijn eeuwige plan. Kinderen hebben er recht op om binnen het huwelijk geboren te worden en te worden opgevoed door een vader en een moeder die de huwelijksgelofte met volledige trouw eren. Apostelen hebben de opdracht om als wachters op de toren te staan en in de leringen van Christus te onderwijzen. Jullie weten allemaal dat de traditionele definitie van het huwelijk tegenwoordig onder vuur ligt. Er zijn mensen die de discussie daarover in de sfeer van de burgerrechten hebben getrokken. Het eerste presidium en het quorum der 12 apostelen hebben het standpunt van de kerk en de leer van Gods doeleinden en zijn plan voor zijn geestkinderen om het sterfelijk leven mee te maken, dat essentieel is voor ons eeuwige leven, uitgelegd. Ik stel me zo voor dat niet zoveel onder jullie de verklaring hebben gelezen die eerder dit jaar is uitgegeven. Ik haal de verklaring aan en vraag je om er goed naar te luisteren. Aanpassingen in de burgerwet zullen en kunnen de zedelijke wet van God niet veranderen. God verlangt dat wij zijn geboden steunen en onderhouden, ongeacht afwijkende opinies en trends in de maatschappij. Zijn wet van kuisheid is duidelijk. Seksuele omgang is alleen toegestaan tussen een man en een vrouw die wettig met elkaar gehuwd zijn. We verzoeken u dringend om de leer in het gezin een proclamatie aan de wereld door te nemen en de leden erin te onderrichten. De verklaring gaat als volgt verder. Net als zij die voorstander van het homohuwelijk zijn, dienen ook zij die er tegen zijn hoffelijk behandeld te worden. Als lid van de kerk behoren we in het evangelie van Jezus Christus te onderwijzen en de grote zegeningen te belichten die voortvloeien uit gehoorzaamheid aan Gods geboden, maar ook de gevolgen van het negeren ervan. We invite you to pray that people everywhere. We vragen u om te bidden dat het hart van alle mensen op aarde verzacht mag worden voor de waarheden van het evangelie en om wijsheid voor wie belangrijke beslissingen moeten nemen die cruciaal zijn voor de toekomst van de maatschappij. Einde citaat. Nou weet ik dat jullie de Heer lief hebben en dat jullie zijn profeten steunen. Maar ik weet ook dat sommigen onder jullie misschien wat in de war zijn wat betreft de vele implicaties van de beslissing van de kerk om Gods geopenbaarde plan voor zijn kinderen te steunen. Ik weet ook dat sommigen van onze jongeren het moeilijk vinden om de leer aangaande het gezin en het huwelijk uit te leggen, maar zich toch vriendelijk en liefdevol blijven opstellen tegenover hen die het er niet mee eens zijn. Je bent misschien bang om het etiket van bekrompen fanatisme of onverdraagzaamheid opgeplakt te krijgen. Je kent misschien iemand die zich aangetrokken voelt tot mensen van hetzelfde geslacht of die besloten heeft te leven in een homoseksuele relatie. Als je die persoon als zoon of dochter van God lief hebt, kan dat een innerlijke worsteling opleveren als je probeert hem of haar lief te hebben en te steunen en toch pal te staan voor het eeuwige geluksplan van de Heer. Laten we hier vanavond heel duidelijk over zijn. De kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen gelooft dat de ervaring van hen die zich aangetrokken voelen tot mensen van hetzelfde geslacht een ingewikkelde realiteit is voor veel mensen. De aantrekkingskracht op zich is geen zonde, maar ernaar handelen is dat wel. Ook al besluit niemand om zo'n aantrekkingskracht te ervaren, men besluit wel zelf hoe men erop reageert. De kerk reikt zijn liefde en begrip al Gods kinderen de hand, inclusief hen die zich aangetrokken voelen tot mensen van hetzelfde geslacht. De kerk leert niet en beveelt niet aan dat we mensen moeten mijden of anderszins onchristelijk moeten behandelen. We moeten anderen lief hebben en ernaar streven om ze te laten inzien dat niemand de geboden van God dient te negeren of veronachtzamen. Tot slot haal ik de verklaring van het eerste presidium en het quorum der 12 apostelen in het gezin een proclamatie aan de wereld aan. Wij waarschuwen degene die het verbond van huwelijkstrouw schenden, hun partner of kinderen misbruiken of hun taken in het gezin niet nakomen, dat zij op een dag aan God rekenschap moeten afleggen. Verder waarschuwen wij ervoor dat het verval van het gezin de rampen voor personen, gemeenschappen en volken tot gevolg zal hebben die de profeten van vroeger en nu voorzegd hebben. Ik ben een van de ondertekenaars van die waarschuwing. Als een van de wachters op de toren is het mijn plicht om op de bazuin te blazen en het volk te waarschuwen. Ik heb vanavond stoutmoedig een stem tot waarschuwing laten horen. Ik heb dat gedaan omdat ik jullie lief heb. En je wil laten inzien dat we ons op de Heer moeten richten en zijn geboden onderhouden. Dat is mijn plicht. De waarschuwing van de Heer gaat ook gepaard met een uitnodiging om tot hem te komen. Onze Vader in de hemel wist wat de consequenties waren van leven in een gevallen wereld en verschafte daarom een heiland, een lam dat geslacht is sedert de grondlegging van de wereld voor zijn kinderen. In het evangelie van Johannes lezen we: want zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Bedenk alsjeblieft dat het evangelie de blijde boodschap is. Het is een boodschap van hoop. Als je in moeilijkheden verkeert, vraag dan om hulp. De Heer is barmhartig en vergevensgezind. De apostel Paulus heeft geschreven: wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard? Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons kan zullen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. Einde citaat. Vanwege Jezus Christus kan schuldgevoel plaatsmaken voor gemoedsrust. Gezonde relaties kunnen hersteld worden. Verslavingen kunnen overwonnen worden. We moeten onze familieleden en vrienden op deze waarheid wijzen. God is liefde en hij nodigt hen allen uit om tot hem te komen en deel te hebben aan zijn goedheid. En hij verwerpt niemand die tot hem komt. Geliefde jongvolwassenen in de kerk, jullie moeten voor, tijdens en na je zending ijverig bezig zijn met het heilswerk. De Heer nodigt jullie uit om bij dat werk betrokken te raken met behulp van de sociale media die jullie het liefst gebruiken. Door daar het evangelie te verkondigen en hedendaagse zoons en dochters van Helaman te zijn in de grote strijd van deze laatste dagen. Hij wil dat jullie als hedendaagse jeugdige krijgers pal staan voor de waarheid en deze eensgezind verdedigen. Hij wil dat jullie moedig en onverzettelijk blijven bij de opmars van de vijand. Wij weten dat de Heer uiteindelijk zal overwinnen en dat Satan verslagen zal worden. Jullie kunnen op de verschillende sociale media evangeliegesprekken hebben met familie, vrienden. En dit geldt ook voor jullie teruggekeerde zendelingen, zelfs met voormalige onderzoekers en nieuwe leden. Jullie kunnen als getuigen van de waarheid het koninkrijk verdedigen. Ik weet dat sommigen onder jullie bezorgd zijn dat je verkeerd beoordeeld zult worden, bespot en zelfs lastiggevallen, als je je hemelse Vader, de Heer Jezus Christus en de kerk verdedigt. Ik begrijp die bezorgdheid. Na de Tweede Wereldoorlog was ik een jonge zendeling in een Britse zending. Destijds was de naam Mormonen een aanfluiting en een schimpnaam en werden zendelingen uitgelachen en bespot. De mensen gooiden zelfs dingen naar ons en soms werden we bespuwd. Maar we trokken ons niet terug. We bleven ons getuigenis geven en het evangelie uitdragen. Net als Abinadi schrokken we niet terug. Net als Paulus schrokken we niet terug. En net als de heiland schrokken we niet terug. We hadden ons toen onmogelijk kunnen voorstellen wat de uitwerking van onze inzet zou zijn. We hadden 14 districten en geen ringen. Nu zijn er in Groot-Brittannië 46 ringen van Zion. Beste jonge vrienden, maak je geen zorgen over de mensen in het grote en ruime gebouw. Nefi zag hen spotten en wijzen met hun vinger naar hen die de vrucht hadden bereikt en ervan namen. Wees niet zoals zij, die toen zij van de vrucht hadden geproefd, zich schaamden wegens hen die de spot met hen dreven. En zij geraakten op verboden paden en gingen verloren. Jullie zijn een grote en belangrijke generatie. En dit is een geweldige tijd om te leven. Je hebt een heldere toekomst voor je. Zeg vanavond tegen jezelf: ik help de Heer door anderen mijn getuigenis te geven en te onderwijzen in de waarheden die God in deze laatste dagen heeft geopenbaard. Jullie hebben de kans om al deze sociale media verstandig te gebruiken om te vertellen wat je vanavond hebt geleerd en misschien zelfs gevoeld. Bedenk dat er een gepaste tijd en plaats is om sociale media te gebruiken en vertellen wat je vindt van de dingen die je leert en voelt en je getuigenissen van geven, is een van die gepaste tijden. Mogen de Heer jullie zegenen met wijsheid die jullie levenservaring overstijgt, zodat je verstandig zult zijn en inzien dat we ons in deze oorlog bevinden en dat we samen de strijd aan moeten gaan, jong en oud. Ik bid dat onze Hemelse Vader over jullie zal waken en jullie zal zegenen. Nogmaals, onthoud alsjeblieft dat we jullie lief hebben. En ik vraag onze Vader in de hemel om ieder van jullie te zegenen, waar je je ook bevindt in de wereld, ieder die vanavond naar deze Haardvuuravond luistert, zodat je de gemoedsrust van de Heer mag hebben en de rustige overtuiging en verzekering dat Jezus Christus echt leeft, dat Hij de Zoon van God is en dat dit zijn kerk is. Mogen jullie die gemoedsrust en kracht hebben. Mogen onze Hemelse Vader over je waken. Mogen jullie nooit vergeten dat jullie die op deze levensreis zijn allemaal van belang zijn voor de toekomst en de voorbereiding van de wereld op de dag dat Jezus Christus zal zeggen: het is volbracht. En waarop Hij zal terugkeren en regeren als de Heiland, de Heer der Heren, de Koning der Koningen, de Verlosser der wereld. Ik getuig dat Hij leeft. We hebben het vanavond gehad over zaken die Hij belangrijk vindt. Mogen wij deze bijeenkomst verlaten vol liefde voor de Heer en vol verlangen om Hem te dienen. Dat is mijn nederig gebed in de heilige en geliefde naam van de Heer Jezus Christus. Amen.
dear Heavenly Father,
onze geliefde Vader, we zijn dankbaar voor de Sabbatdag. We zijn dankbaar voor de boodschap van ouderling Bellet. We zijn dankbaar voor de geest die we hebben gevoeld. We zijn dankbaar voor de technologie en voor de dingen die we ermee kunnen doen. We vragen u ons te helpen om technologie niet zoveel te gebruiken dat we de geest niet meer kunnen voelen. We vragen u dat we de ingeving altijd mogen voelen en naar handelen. Dat we een werktuig in uw handen mogen zijn en uw werk bevorderen. We vragen u ons te sterken in de strijd tegen de pornografie. We zijn zo dankbaar voor het huwelijk. We zijn dankbaar voor onze heiland Jezus Christus en voor zijn verzoening. We hebben u lief en bidden dat we veilig huiswaarts mogen gaan. We zeggen deze dingen in de naam van Jezus Christus. Amen.